In Exodus hoofdstuk 15 waren wij terechtgekomen in de woestijn. Dat was het slechte nieuws. En het goede nieuws was dat het dan toch wel was in Elim. Namelijk, eerst waren zij te Mara, dat zo heet, omdat het water daar bitter was en men daar niet kon leven. Daar heerste de dood. En Mara rijmt op Maria, want dat staat ook voor bitterheid enzovoorts. Heeft alles van doen met de onvruchtbaarheid van deze oude wereld. In menig opzicht, oude schepping, oude verbond bovendien. Want ook onder het oude verbond is daar weliswaar het woord van God. Maar het heet wel een bediening des doods. Volgens het Nieuwe Testament. En het is bovendien als wet, in geboden en inzettingen bestaande, krachteloos en onprofijtelijk. En daarom zou het ook vernietigd worden. Waarom ook niet? De wet zelf heeft een vernietigende werking. Het zijn dingen die mens niet wil begrijpen, en vooral niet als hij religieus is. Dan heb je helemaal een probleem. Want religie per definitie is wet. Dat is wat religie is. Wet. Niet omdat ik dat zeg. Maar dat is gewoon de betekenis van de uitdrukking. Dat is wat het is. En omdat men dat niet meer accepteert en men vindt dat religie geen wet meer mag zijn of zo, heet het tegenwoordig geloof. Maar religie is geen geloof. En geloof is geen religie. Het zijn totaal verschillende begrippen. In de Bijbel zelfs tegenovergestelde begrippen. Want religie is wet waarbij men zou moeten vertrouwen op de eigen werken. Want daar komt het op neer. De werken der wet die beloond zouden worden onder het motto: doe dit en gij zult leven. Maar geloof is vertrouwen op wat een ander gezegd heeft, beloofd heeft en eventueel gedaan heeft. En de laatste was eventueel, want strikt genomen is dat niet de betekenis van het woord geloof, maar wel een toepassing daarvan. Daar is een nuanceverschil tussen, maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. Waar het me om gaat en ging, is dat het water van Mara niet te drinken was, net zo min als dat de wet een juk was dat wij of onze vaders konden dragen. En ik citeerde hem hier, want het staat hier, hè. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken. En toen kregen zij een wet, maar niemand kon die houden. En toen moesten ze een juk dragen, daar zou iedereen onder bezwijken. Vandaar dat de Heer Jezus riep: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, dat van het nieuwe verband. En dat juk is zacht en die last is licht. Het gaat om die tegenstelling en ik hoop dat u die begrijpt. Dat betekent automatisch dat als je hierna ineens komt te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, dan denk je, nou, het ziet er leuk uit op de folder, laat ik maar eens een reisje ernaar boeken. Niet al te veel meenemen, want dat gaat een boel geld kosten, maar zelf kom je er tamelijk voordelig tegenwoordig. Maar weet je, gemeente, als je bagage bij je hebt, want dat gaat wat kosten, beste mensen. Maar ja, doe maar. Maar dat zijn de plaatjes, als ik dat zo voor me zie, zie ik de plaatjes uit de folder en uit de krant, want in de krant staan ze ook elke dag, geloof ik, tegenwoordig. Van die mooie kleurenplaatjes met water, strand en palmbomen. En dames, maar goed, ja, die zie je anders niet zoveel, althans niet van die statuur, zou ik maar zeggen. Dus ja, maar ja, dat zie ik dan zo voor me. Toen kwam, dat moet daar een zootje geworden zijn, met die, moet je je voorstellen, er komen, hoeveel was het ook weer, hadden voorgesteld 3 miljoen. Had men geschat, 600.000 vind ik ook genoeg hoor. En dan kom je in een plek waar 12 fonteinen zijn en 70 palmbomen. Dan ga je meteen je beklag doen bij de ANWB omdat er te weinig toiletten zijn en te weinig kranen en weet ik veel. Maar goed, Dat heb je met die vakantieoorden ook. Op de foto ziet het leuk. Maar in werkelijkheid barst het er van de mensen. En, de Turken gewoonlijk, dus ja. Sinds enige jaren. Het is vol met Turken. Maar ja. Wij leerden vroeger als kind leerden wij uitdrukkingen als... Het is een toestand in Marokko. We hadden geen idee wat Marokko was, hoor. Hè? Weet je nog hoe die verder ging? Nee. Alle Turken lopen los. Het is een toestand in Marokko, alle Turken lopen los. Ken je die, Anneke, ken je die niet? Nee, ook niet. Ben ik al zo oud? Ja. Ja, nee, serieus, ja. Nou, zoek hem maar. Misschien staat hij wel ergens op internet, deze, maar het is echt klassiek. Ken je die ook niet? Nee? Ja. Nou, als je eruit zag als een Turk, was het ook niet best trouwens.
Ja, je ziet eruit, dat kennen die uitdrukking niet wel.
Je
lijkt
op
een Turk.
Ja, je ziet eruit als een Turk. Ja, nu mag het, denk ik. En de VVD spint er garen mee. Dus vooruit maar weer. Leuk vind ik die dingen wel, hoor. Maar toen maar. Exodus 15. Nee, niet 15 maart. Gewoon Exodus 15. Daar zijn we. Toen kwamen ze uit de Elim. Dat is een plaats van sterkten. Of gewoon van kracht. Heb ik u vorige keer verteld. Want dat is de betekenis van Elim. Komt van Ayil. En Ayil betekent gewoon kracht. En daarom is het ook de wortel waar het woord God van afgeleid is. Ook Allah trouwens. Ayil. En het wordt ook vertaald met een eedzwering, omdat die krachtig is. En als het dan toch een boom moet zijn, omdat het uit het verband blijkt, is het gewoonlijk geen palmboom. Maar is het gewoonlijk een eik. Nou verwachten wij geen eiken of terebinten. Terebinten. Dat teren aan het begin van bint, dat snap ik nooit helemaal. Want het wordt juist geacht een heel sterke boom te zijn. Maar eiken verwachten wij niet in de woestijn. Dus men vertaalt het in de handboeken dus ook bij gelegenheid met palmbomen. Maar dat denk ik niet. Het gaat over kracht. In het meervoud, Elim. Dat is meervoud, dat im aan het eind. Maar niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Het kan ook zijn, hoe noemen ze dat, een meervoud van uitgestrektheid. Dat wil zeggen kracht in de vergrotende trap of overtreffende trap, krachten. Het is heel sterk daar. En een plaats waar je leven kunt, om zo te zeggen. Krachtig. Dat blijkt wel, want er waren 12 waterfonteinen. Men moet er toch iets mee met zo'n woord. Waterbronnen, in ieder geval water genoeg. En het wordt geacht een fontein te zijn. Dus het komt zomaar vanzelf op, was het idee. Even de weg vinden in mijn eigen aantekeningen, zo. Valt ook niet mee. Nee. 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Als je dat leest, dan valt je meteen op dat het misschien toch wel niet zozeer om die waterfonteinen gaat en om die palmbomen. Maar misschien toch gaat het wat meer over 12 en 70. Of hebben jullie dat niet, als je dat zo'n vers leest? Want er had ook gewoon kunnen staan, er waren voldoende waterfonteinen. Of het voldoende was, weet ik niet, maar dan was je van dat probleem af. En genoeg palmbomen, die moeten dan schaduw geven. Dat heb ik tenminste begrepen uit de advertenties van het reisbureau. En anders moet je van die parasolletjes meenemen. Maar een palmboom is natuurlijk een mooie parasol, dat weet u toch, hè? Met die bladeren zo, ja. Geeft schaduw. Want in de Bijbel is open zonneschijn, om zo te zeggen, niet best. Wij houden ervan in Nederland. Maar dat komt omdat we veel te weinig ervan hebben. sprak hij hardgrondig. Dus kan me niet snel genoeg gaan met de opwarming van de aarde ook, moet ik eerlijk zeggen. En ook dit heeft niks met de politiek te maken. Maar de zon is brandend, het verteert, het doet het water verdampen, je gaat eronder dood, het is vuur, het is toorn en wat het maar was. Zo lees je dat in de Bijbel. En schaduw en overschaduwen zijn zeer positieve begrippen in de betekenis van dat schaduw bescherming biedt. En overschaduwen is hetzelfde als overdekken en inderdaad in bescherming nemen. En de Heer zou ons overschaduwen, om zo te zeggen. Dus dat is allemaal gunstig. En die bomen in die woestijn zijn daar uiteraard de uitbeelding van. Dat lijkt me niet al te moeilijk om dat te begrijpen. Eigenaardig is natuurlijk wel inderdaad dat hier die aantallen genoemd worden. Daar heb ik vorige keer ook het een en ander al over gezegd. Want getallen in de Bijbel hebben nou eenmaal zo hun specifieke betekenis. Begrijp je me goed? Ik moet er meteen bij zeggen dat over getallen ook inderdaad heel wat onzin verteld is in de loop der tijd. Dat komt gewoon omdat men wel weet dat het kennelijk iets betekent. Maar als je niet weet wat het betekent, dan moet je dus voor de gelegenheid zelf wat verzinnen. En dat is dus in de loop der tijd ook wel gebeurd. En daarna wordt het heel lastig om daar alsnog af te komen. Hoe dat ook zij, bij het getal 12... worden wij in elk geval geconfronteerd met Israël, dat geacht wordt te bestaan uit 12 stammen. Kijk hier, maar ik moet hier helemaal niet kijken. Wordt geacht te bestaan uit 12 stammen, wat natuurlijk enigszins problematisch is, want officieel is dat wel zo, in elke opsomming is dat zo. Niet dat er veel zijn, maar in elke opsomming is dat zo. Het zijn er 12. Al zijn het er in de praktijk dan 13, maar het is officieel. En die term, dat 12, dat komen we tot in de laatste bladzijde van de Bijbel tegen. Al was maar omdat ook op de ene laatste, twee na laatste bladzijde van de Bijbel die 12 dingen genoemd worden met daarop de namen van de stammen van Israël. Vervelend is dan natuurlijk dat wij willen weten wie er deze keer ontbreekt, omdat het de 13 waren. Maar ja, er staat er weer niet bij. Dat is dan weer wat lastig. Maar dat is in Openbaring 21. In het visioen over het nieuwe Jeruzalem. En waarvan staat de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdaalde. Dat is vers 10 van Openbaring 21. Was nederdalende uit de hemel van God. En zij, de stad namelijk, zij had de heerlijkheid Gods. En haar licht was de allerkostelijkste steen, gelijk namelijk de steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Dit is leuk hoor, jaspis, want ik moet je eerlijk zeggen dat ik heb me ooit wel eens verdiept uitgebreid, dat is nog voorzichtig gezegd, maar verdiept in de die stenen die in de Bijbel genoemd worden en eventueel hun betekenis. Ik moet u eerlijk zeggen, daar kom ik niet uit, daar komt niemand uit, omdat het altijd vertalingen zijn. Maar zo'n steen, die staat natuurlijk nooit in een echte mooie context, zodat je weet, oh, dat is die of die steen. Dat is nooit vanzelfsprekend namelijk. Dus moeten ze die oude woorden vertalen naar het Nederlands, en dat weten ze niet, hè. Vanuit het Grieks. En in het Oude Testament vanuit het Hebreeuws. En daar kun je een vermoeden bij hebben dat een steen die Odem heet, officieel. Ja, dat is dus gewoon Adam. En dat weet je, die is rood. Maar noem eens een rode edelsteen. Een robijn. Oké, nou die weet je dan nog. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Want daarna wordt het verschrikkelijk moeilijk. Waar nog bij komt het, ook als je de Bijbel er niet had en je bestudeerde die stenen, dan zal blijken dat dezelfde namen gebruikt worden voor heel verschillende stenen. Omdat de namen dikwijls ook ontleend zijn aan een kleur of aan een chemische samenstelling of iets dergelijks. Maar wat nou precies wat is, dat is heel moeilijk. Als je een majoor hebt in het Nederlands, is het dan een onderofficier of een officier? Dat kan allebei, want je wil weten of het een sergeant-majoor is. Of dat is een onderofficier. Of een officier-majoor in de rang boven de kapitein en onder de overste. Dat weet je niet, maar het heet wel hetzelfde. En zo is het met die stenen ook, het heet vaak hetzelfde, maar het zijn verschillende stenen. En andersom ook, ik kan daar met geen mogelijkheid wat van maken. Alleen ja, binnen Hebreeuwse woorden kun je nog wel eens wat, omdat die Hebreeuwse woorden dikwijls ook een bepaalde betekenis met zich meedragen. Maar dan weet je wel hoe je dat woord schrijft in het Hebreeuws van het Oude Testament. En eventueel wat het woord betekent naast dat het zo'n steen is, maar dan weet je nog niet welke steen het is. En stel nou dat je het wel zou weten welke steen het is. Wat heb je daar dan aan? Want je weet toch niks van die edelstenen, toch? Is er iemand die verstand heeft van edelstenen? Nou, dat bedoel ik. Je hebt er dus helemaal geen iets aan. Helemaal niets heb je eraan. Dus het blijft moeilijk. Maar ja, jaspis. Steen jaspis, blinkende gelijk kristal. En ze had een grote en hoge muur, vers 12, en had 12 poorten, een stad. Want een stad, dat moet ik misschien uitleggen. Een stad bevindt zich midden in het platteland, gewoonlijk. Het min of meer platteland, of anders op een heuvel. Zodat je hem van verder kunt zien. Niet dat dat de bedoeling is. De bedoeling is dat je vanuit de stad wel ver kunt zien. Daarom zet je de stad bij voorkeur enigszins hoog. Dan kun je de omgeving goed in de gaten houden. Zodat als je allochtonen ziet aankomen, kan je op tijd de stadspoort dicht doen. Dit heeft ook niks met de verkiezingen te maken. Dat is gewoon in de Bijbel. Dan staat er een wacht buiten op de toren en zo. En dan is het, ziet gij al iets komen? Dat was zuster Anna, inderdaad, ja, dank u zuster. Ziet gij al iets komen? En eerst helemaal niks, en dan ziet hij wel iemand komen. En dan zegt hij, dat is die en die, want ik zie het aan hoe die loopt. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dan is er nog nieuws, en dan, nou ja, enzovoort. Dat is een stad, en een stad is een stad omdat er minstens een wal omheen is, maar bij voorkeur een muur. En dan nog wat torens. In Nederland kan je dat niet meer zien, want het is veel te dicht bevolkt. En, soms zie je nog een stukje stadsmuur, maar daar houdt het mee op. Het beste wat ik me herinner was de van Kerak in de Jordanië, stad. Hooggelegen stadsmuren. Kerak, de kruisvadersstad. En de andere die ik me goed herinner is die ergens in Zuid-Frankrijk. Helemaal in het zuiden, daar in de buurt van de Camargue en zo. Daar heb je nog een ouderwetse middeleeuwse vierkante stad. En de hele buurt is plat. Van kilometers ver zie je die stad daar liggen, vierkant eromheen. Dat weet je niet meer. Ja, hoe die heet, weet ik niet. Bovendien, het is Frans, dus dat kan ik helemaal niet onthouden. Daar ligt nog zo'n toeristische attractie. Zij moet buiten de stad parkeren. Maar helemaal zo'n vierkante. Echt. Nou ja, zo ziet een stad eruit. En hier zie je zo'n stad dus. Compleet muren eromheen. Met poten, want je moet toch erin en eruit kunnen eventueel. En daar staat dan van, en ze had een grote en hoge muur en had 12 poorten. Zoveel had Jeruzalem er ook in de dagen dat Nehemia de stadsmuur bouwde. 12 poorten. Want Nehemia bouwde de stad, maar het waren niet de huizen, hoor. Het was de stadsmuur. Met de poorten en de torens, die daar ook allemaal genoemd worden en alle namen mee krijgen. In Nehemia. Zij had een grote en hoge muur en had 12 poorten en in de poorten 12 engelen. De poorten worden bewaakt. En namen daarop geschreven welke zijn der 12 geslachten der kinderen Israëls. Geslachten hier blijkbaar in de betekenis van de stammen van Israël. 12 poorten met daarop de namen van de 12 geslachten van Israël. Dit is tamelijk makkelijk te begrijpen wat dit voorstelt. Die stad is een visioen van het Messiaanse Rijk, van het Koninkrijk van Christus, Jeruzalem, de stad van de grote koning, enzovoorts. Want de meeste van u weten dat wel, denk ik, want ik roep het nogal vaak. Dit is niet een filmpje waarbij we een reporter hebben die er verslag van doet, van zo ziet die stad eruit en dit is zus en zo. Dit is een visioen met een symbolische voorstelling dus, zoals hiervoor ook, in de voorgaande hoofdstukken. Want die draken en die kikvorsen, en nou, draken bestaan überhaupt niet, maar ze komen wel in het visioen voor, enzovoort. En zo'n beest met 7 koppen en 10 hoornen bestaat ook niet. Dat is allemaal symboliek. En toen de profeet een vrouw zag bekleed met zon, maan en 12 sterren, ja, wat hij zag was een uitbeelding, een plaatje, een tekening, een grafische uitbeelding van wat Israël is, uiteraard. En die kreeg dan weer een mannelijke zoon. En dat is dan weer de uitbeelding van de gemeente. Hebben jullie dat nog? De symboliek. Allemaal symboliek, die hoofdstukken. En hier in Openbaring 21 kreeg je het laatste visioen met een symbolische voorstelling. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik van mening ben dat vers 1 van hoofdstuk 21 eigenlijk had moeten zijn vers 16 van hoofdstuk 20. Namelijk het laatste vers van een pericoop die in 20 vers 11 begint met: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En die pericoop eindigt met 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. Openregel, nieuw hoofdstuk. En er moeten niet boven staan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want die kop dekt alleen maar dat ene vers. Want in 21 vers 2 van Openbaring begint gewoon een nieuw visioen. En dat is van belang, want ik nam nou een aanloop. Maar die aanloop was om te zeggen dat dit visioen niet een visioen is van een geprefabriceerde stad die in de hemel klaar staat, zodat zodra een nieuwe aarde gemaakt is, men die nieuwe stad vanuit de hemel laat nederdalen op de aarde. U weet wel, dan komt die zoon een touwtje naar beneden zakken. En, nee, niet om er een spot mee te drijven, maar dat is wat men zich daarbij voorstelt. Dat zie je overal, alle schema's, tekeningen en ideeën enzovoort. Ik geloof dat het volstrekt onbijbels is. Dit is een visioen. En de stad is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. En het koninkrijk van Christus komt uit de hemel naar de aarde. En daarom heet het ook het koninkrijk der hemelen. En het is uit God, van God, vers 10, 21 vers 10. Daarom heet het ook het koninkrijk Gods. En omdat Christus op de troon zit, heet het ook het Messiaanse Rijk, het Koninkrijk van Christus. En dat Koninkrijk komt uit de hemel naar de aarde, dat klopt. Maar niet pas na de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. Dat is gewoon in de wederkomst van Christus. Hebben die nog? Je bent hier niet het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat je het nieuwe schepping noemt, prima. Maar u en ik zijn ook een nieuwe schepping. En Paulus was dat ook al. En dat is 2000 jaar geleden zowat. Dat zegt niks. Zie? Daarom valt het misschien ook niet op dat er zo'n vreemde kop boven staat. Maar dit gaat niet over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit gaat over het koninkrijk van Christus. En dat daalt neder als Christus nederdaalt. In heerlijkheid, in zijn wederkomst. Daar gaat het hele Bijbelboek over. En het is een eeuwig koninkrijk. Dat wil zeggen, voordat het nederdaalde, was het al in de hemel. Gelijk het is te deze dagen. Wij zijn ook burgers van dit Jeruzalem, om zo te zeggen. Van het koninkrijk van Christus. Burgers van het Rijk in de hemel, zegt een of andere modernere vertaling van Filippenzen 3, als ik me goed herinner. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. In mijn Bijbel staat, onze wandel is in de hemel. Maar vooruit maar, dat is wat het betekent. Dat is van een hemels koninkrijk, daar maken wij deel van uit. Maar dat koninkrijk zal ook op de aarde komen. En niet eens in de zin van dat het uit de hemel verdwijnt en dan op de aarde komt. Maar het betekent dat het vanuit de hemel zich uitbreidt naar de aarde. En op die manier nederdaalt. Heb je dat nog? Zoals die ladder, die trap. Uit Bethel, dan wel uit Johannes 1. Vanuit de hemel naar de aarde komt, want de engelen, de hemel kunnen opklimmen en nederdalen. Maar de trap komt in principe uit de hemel, dat is het idee. Namelijk, gaat om een koninkrijk wat in de hemel zijn oorsprong vindt en dan op aarde gestalte zou moeten krijgen. En dat laatste is nog niet gebeurd, het eerste wel. En dat laatste gebeurt in de wederkomst van Christus en dat is wat in dit visioen wordt uitgedrukt. En daarmee heb je alle problemen opgelost, problemen die je misschien nog nooit gezien had, maar die je krijgt wel onderweg in dit visioen. Waarin sprake is van God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. En al de honden zullen er niet kunnen binnenkomen en dat soort dingen meer. Je vraagt je af als het op een nieuwe schepping is. Wat voor tranen zouden daar dan nog moeten zijn? En wie zijn die honden die daar buiten lopen in de nieuwe schepping? Die er dan al of niet in zouden kunnen komen. Ja, ze mogen niet, maar er zijn wel poorten zodat je erin kunt gaan. Dan heb je toch echt de eeuwigheidssituatie nog niet. Maar wel de tegenwoordige. Zie? En bovendien uitdrukking als hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, uitversier, die worden nogal eens van toepassing gebracht op een positie in de hemel. Straks zijn we in de hemel, zal hij alle tranen van de ogen afwissen. Ja, maar dat staat er niet. Het is het nieuwe Jeruzalem.
De 1000 jaren.
Waarover dat staat. Is het dan niet in de hemel? Ja, maar op de aarde ook in de toekomst. Het is niet de hemel, het is het koninkrijk waarover dat gezegd wordt. En dan weet ik, dat moet ik uitleggen. Ja, dat is, wat ons betreft is dat in de hemel, maar dat is niet wat er staat. Het is niet een beschrijving van de hemel, dit. Het is een beschrijving van het koninkrijk. En in verband met uw wil geschieden, niet alleen in de hemel, maar vervolgens ook op de aarde. Ik zeg het iets uitgebreider dan het daar staat, maar dit staat er wel, hè. U wil geschieden zoals gelijk in de hemel, alzo ook vervolgens dus op de aarde. En dat is wat uitgebeeld wordt, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dan blijkt dat die stad heeft poorten, want ik moet dringend verder, en de poort Ja, dit is Grieks, maar in het Hebreeuws, Oude Testament, de poorten, ook de poorten van Jeruzalem, is Sha'ar, een poort, Sha'ar. Maar wij kennen het woord, althans die wortel, kennen wij in de naam van Sarai, of Sarah, Sha'ar. En we vertalen de naam van Sarah met vorstin. Waarom ook niet? Het is ons Nederlandse woord sir. Is dat Nederlands? Oh nee, sire is Nederlands, sire. Engels is sir. Het Russisch is een tsaar. In het Iraans is het een shah. En in het Romeins, in het Latijn is het een Caesar. En in het Frans is het een keizer. Weet je veel. Ik roep maar wat. Tsaar. Dat woord wordt ook vertaald met poort. Dat wil zeggen, wordt ook gebruikt ter aanleiding van een poort. En dat is omdat al die woorden hebben van doen met heerschappij. Met de uitoefening van kracht. Nou ja, macht mag ook. Dat is een subtiel verschil natuurlijk, maar doe maar. De uitoefening van macht. En vandaar die titel, maar vandaar een poort. Want uitoefening van macht, en dat wordt u ook geacht te weten als Bijbelkenner, uitoefening van macht vindt plaats via het bewaken, het bewaren, het bewaken van de in- en uitgangen. Hoe krijg je het konijn te pakken? Door strikken te zetten bij alle in- en uitgangen van het hol. En dat zijn er nogal wat. Hoe doe je zoiets? De in- en uitgangen bewaren. Dat dachten de Engelsen ook. Toen hingen ze een ketting van links naar rechts over de Theems. Maar ja, dat hield de Nederlanders niet tegen. Die voeren de ketting kapot. Maar in- en uitgangen. Hij zal u uit- en ingangen bewaren. Dat weet u toch? En voor onze eigen levens en lichamen geldt dat ook. Je moet oppassen wat eruit gaat en je moet oppassen wat erin gaat als je gezond wil blijven. Nee, ook door je mond bedoel ik wat eruit gaat en wat je zegt. Hè? Want voordat je het weet, krijg je weer gedoe met de Turken. Waar je maar gedoe mee krijgt. Hè? Of met de Chinezen, wat het maar is. Je moet oppassen, je moet je uitgang en ingangen bewaren. Dat is het hele verhaal. Nee, dat is fundamenteel. Zo leert de Bijbel dat. En als je dat niet kunt, als je de poorten van de stad niet kunt dichtdoen, ja, dan heb je de stad overgegeven. Dan ben je de controle kwijt. Vandaar dat iemand als Simpson met de poorten van Gaza er vandoor ging. Lichtte de... Toch? Ja, als het niet goed is, hoor ik het wel. En als je het niet merkt dat het fout is, dan toe maar. Dat zou jammer wezen. Maar ik meen de poorten van Gaza, van die Filistijnse stad. Als ik me goed herinner, bracht hij ze trouwens naar Hebron. Wat toch een flink eindlopen is, moet ik u zeggen. Maar toen maar weer. Hij haalde de deuren uit de poort, om zo te zeggen. Lichten ze uit hun hengsel. De stad was aan de vijanden overgeleverd. Het was open. Dat is waar het om gaat. Je moet de stadspoorten dicht kunnen doen. En dan heb je altijd nog het gedoe van stadspoort is dicht, maar er worden nu eenmaal huizen gebouwd tegen de muur aan. Van oudsher. En gewoonlijk met een venster dwars door de muur. Bovendien, je wil altijd door of over de muur kunnen kijken of je al iets ziet komen. En dan, langs die route kun je dus ook alsnog eventueel de stad uit. Al was het maar dat ze je in een mandje laten zakken door het venster. Dat zijn leuke dingen voor de mensen, denk ik wel eens. Maar ja, zo deden ze dat wel via een mandje. Zo met voedsel naar binnen gehaald. Ja, is het niet in de stad, dan wel in het kasteel. Over de muur, bovendien, er was nog iets wat er ook uit moest. En dat ging ook dan zo door een venster of over de muur. Zij het dan in het tamelijk privé, mag ik wel zeggen. Er zijn er toch drie die begrijpen waar ik het nu over heb. Dus dat is wel leuk. Nou ja, zoiets. Maar het gaat erom dat je de in- en uitgangen kunt beheersen. Daarmee beheers je de stad. Zie? Nou ja, kun je nog navragen in Leiden, broeder. Ga je er nog steeds naartoe, elk jaar?
Ja.
Op 3 oktober, 4 oktober, 3 oktober. 3 oktober. Ja. Ja. Leiden ze ons uit, haring en wittebrood. Wat een man. Over de stadspoorten en het Spaanse graan. En wat een man was. Nou goed. Zij had een groot en hoge muur, verdedigingswerk, controle, heerschappij hebben we het over. En de stad had poorten. Hoeveel? Ja, als er wat anders staat, vind ik het ook goed. Maar als er niks staat, dan weet je hoeveel poorten het zijn. Want je hebt Nehemia ook gelezen. Dus het zijn 12 poorten. En dat is dan weer zo, omdat om een of andere reden 12 staat voor heerschappij. Dat is de betekenis die meegedragen wordt door het getal 12. Vraag me niet waarom dat is. En waarom het niet 13 is of 73 of... Dat weet ik niet. Eerlijk niet. Maar dat dat de betekenis is van het getal 12, die van heerschappij, ja, dat moet je dus gewoon leren. En dat dat geassocieerd is met de 12 geslachten der kinderen Israëls, ja, dat is ook zo, maar dat is al een tweede ding dan, hè. Het zijn 12 poorten, en de 12 poorten hebben van doen met de 12 geslachten der zonen van Israël, der kinderen Israëls. Want ja, je hebt het over het koninkrijk. En een koninkrijk is een koninkrijk omdat het beheerst wordt door een heerschap. Oké, door een heer dan dus. En wat het koninkrijk van de Messias betreft, ja, het Oude Testament zegt dat de Heer, de koning, dat hij Israël heeft uitverkoren. Daar waren we nog niet, want het is Exodus 20 of zo. Nee, het is 19. Ik moet het toch eens een keer beter aan mijn hoofd leren. In Exodus 19, waar de Heer over Israël zegt: gij zijt een volk, mij ten eigendom, uit alle volkeren der aarde. Gij zijt mij een... Even kijken hoe het er hier staat. Gij zijt mij, vers 6 van Exodus 19, een priesterlijk koninkrijk. Als het in 1 Petrus wordt aangehaald, heet het een koninklijk priesterdom. En hier heet het een priesterlijk koninkrijk. Nou ja, een priesterlijk volk en een koninklijk volk. Of andersom, maar voor vandaag maakt dat ons geen verschil. Een heilig volk, dat wil zeggen een volk om God te dienen. En onder in die positie krijgt het ook inderdaad de naam Israël mee. Vorst met God, want in het woord Israël, in de naam Israël, zit de wortel Sar, Sha'ar. Dat is weer die van die poort en van die Sar en Tsar en die Caesar en die Sha. Of voor de Hebreeën onder u, dan wel Hebreïsten, de Sar. Israël. Heerser met God wordt het vertaald. Of vorst met God, zo u wil. En dat komt van het begrip Sar dat erin zit, maar dat is hetzelfde begrip als dat van de poort. Hoe dan ook, dat Messiaanse Rijk, dat wordt aangevoerd door een heel volk. Dat is gewoonlijk zo met koninkrijken. We hebben hier, voordat wij het Koninkrijk der Nederlanden waren, waren wij nog steeds Koninkrijk der Nederlanden, maar toen was het Rayon van de Pays-Bas enzovoort. Omdat het een Fransman was die koning was. Dat is de eerste officiële koning van Nederland geweest. En dat was in de Franse tijd. En later, dat heeft maar heel kort geduurd trouwens. En daarna werd die man weer weggestuurd, die koning, want hij deed het te goed. Want dat kon de keizer niet hebben. Dus die stuurde zijn broer de koning de laan uit. Die we daar dan nog in Italië hebben bezig gezien enzovoort. Maar dat doet er nou niet toe. En daarna werd Nederland ingelijfd bij Frankrijk. En toen was heel Nederland een Franse provincie. En zo is Nederland is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden alsnog geworden tot een Verenigd Koninkrijk. Dat hebben we aan de Fransen te... Dat komt door de Fransen. Hè? Ja, te wijten of te danken, dat weet ik zo gauw niet, maar zoiets. Dat komt door de Fransen. Het is ook met de Franse slag gebeurd, vandaar dat het land ook altijd verdeeld gebleven is. En trouwens ook al heel snel in twee grotere delen uiteenviel. En die twee grotere delen die dreigen ook uiteen te vallen. Maar goed... Dat is ook allemaal het punt niet. Maar het gaat me om het principe, zo'n koninkrijk wordt geleid door één volk. En we hebben niet alleen een Franse tijd gehad, we hebben ook een Duitse tijd gehad. We hebben een Spaanse tijd gehad. En natuurlijk een Romeinse. Dat is wel heel lang geleden dan. Daartussen zat natuurlijk nog een Frankische en wat het maar. Maar goed. Doe maar. Maar het laatste wereldrijk, dat wordt een Israëlitisch, officieel Israëlitisch wereldrijk, gewoon omdat dat feitelijk in Exodus 19 al staat. En bovendien, omdat we dat lang tevoren al wisten, omdat wij sinds Adam, de koninklijke familie, en dus de erfgenamen van het koninkrijk, nauwlettend in de gaten hebben gehouden, vanaf Adam tot pak een beet ergens bij Abraham. Want zijn vader was Terach, maar die was uit de koninklijke familie. Het was uit die lijn die we in de Bijbel vinden. Toch? De lijn van erfgenamen, zonen van Adam, erfgenamen van de troon. En toen werd Abraham, die lang de oudste niet was, afgezonderd uit de familie. Geuit die maagschap en uit die vaders huis, uit die koninklijke familie. En dat is wat hij deed, hij ging op weg enzovoorts. Toen hebben we het nauwgezet bijgehouden wie de eerstgeborene was. Want u begrijpt dat in zo'n koninklijke familie natuurlijk van belang is wie de eerstgeborene is. En toen werd het... Het was ingewikkeld, dat is altijd zo trouwens. Er is altijd ruzie om die erfenis, omdat die erfenis de moeite waard is. En tot vandaag wordt er ruzie omgemaakt trouwens. Maar we hadden het al over de Turken. Dus toen, dan gaan we weer verder. Dus het wordt Abraham, Isaac, Jacob. En daaruit 12 stammen, waarbij de erfenis enigszins verdeeld wordt, omdat die opgesplitst wordt in 3 onderscheidende begrippen, namelijk die van koningschap, priesterschap en eerstgeboorterecht. En daarna werd het zaakje ook nog door elkaar gehusseld. Dat wil zeggen, die 3 verschillende dingen en dus alle, niet alleen 3 stammen, maar zelfs alle 13 stammen werden door elkaar gehusseld. Maar niettemin, het is dus de koninklijke familie. En als er in Exodus 19 staat een priesterlijk koninkrijk of een koninklijk priesterdom, hoeft ons dat op geen enkele wijze te verbazen. Want de koninklijke familie is weliswaar uitgegroeid tot één volk, maar het is toch nog steeds het koninklijke volk en daarom heet het ook Israël. Israël. Heb je die nog? En als straks het Messiaanse Rijk op aarde gestalte krijgt, zal het beheerst worden door Israël. Het koninklijke volk. Nou ja, dat is feitelijk wat hier staat. En waar 12 staat voor heerschappij, heb je dus 12 stammen van dat koninklijke volk. En die 12 zijn dus dominant en beheersen, want domine, dat weet u, dominus, dat is een heer. Dus Israël is dominant, Israël beheerst, of beheert, zo u wilt, dat koninkrijk. En aangezien beheersen gebeurt door poorten, vind je dus de namen van 12 stammen op de 12 poorten van dat Israël. Dat is wat 12 is. Koninkrijk, heerschappij. En tot in Daniel aan toe, Dat was toen de 10 stammen en de 2 stammen. Kortom, de hele misbogen in de ballingschap terecht was gekomen en verstrooid was onder de heidenen, zei de heer tot Daniel, notabene. Daniel was de hoogstgeplaatste Israëliet van die dagen. In elk geval de hoogstgeplaatste Jood aan het hof van het koninkrijk van Babel en later van het koninkrijk der Meden en Persen. Maar het was nog bij Babel en toen zei de heer, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Want na dat rijk van Babel volgt nog wel het Mede-Persische Rijk en het Griekse Rijk en wat het maar was allemaal en het Romeinse Rijk en wat het maar was. En dan krijg je nog, er komen nog 10 tenen ook nog. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Uitgebeeld in een steen waarvan wij zeggen dat is Christus. En dat is volkomen terecht, maar er staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dus voor de gelegenheid is die steen niet maar Christus, maar het is inclusief Israël. En aangezien Christus sowieso al is inclusief de gemeente, is het dus Christus inclusief de gemeente en Israël. En dan ben ik 1 vers verder, al. Nou, 2 geloof ik. Oh, nog meer. Ja. Nou ja, er stond, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls? Die zijn dus dominant in dat koninkrijk, om zo te zeggen. En dan staat er, van het oosten waren 3 poorten, van het noorden waren 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. Vind ik wel leuk, dat neemt alle... Het neemt elke mogelijkheid weg om deze uitspraken zogenaamd geestelijk op te vatten. Want hoe vat je dat op dan? En als je bedacht hebt wat het betekent dat er in het oosten 3 poorten waren. Als je dat hebt bedacht, moet toch kunnen als je er een paar jaar voor doorgeleerd hebt. Dan is de volgende vraag, maar wat betekent dan in het noorden 3 poorten enzovoort. Ik vind het altijd wel grappig. Er zit niks anders op dan dat je begrijpt dat deze uitspraken volstrekt overeenkomen met de indeling van Israël in de tijd in de woestijn. Dat hebben we nog niet gelezen hoor. Maar in de woestijn, want in de woestijn werd het volk gerangschikt, opgesteld rondom de tabernakel. Naar het, kijk even wat de volgorde was, oosten. Naar het oosten, noorden, zuiden en het westen in 4 groepen van 3. Dan heb je de 12, waren er dan geen 13 stammen? Ja, jawel, want de stam van Levi die was gelegerd rondom de tabernakel. Dat wil zeggen, de tabernakel stond in het midden van het volk, maar heel Levi was in het midden van het volk, met de tabernakel in hun midden, en daaromheen waren de stammen van Israël opgesteld in 4 groepen van 3, die in de Bijbel netjes beschreven worden, want die groepen van 3 stammen horen ook min of meer bij elkaar in de loop van de geschiedenis. En wat je dus hier vermeld vindt is, komt volstrekt overeen, maar dan ook volstrekt, komt volstrekt overeen met de layout van de leger, het legerkamp van Israël in de woestijn, zodat je maar ziet dat die situatie van Israël in de woestijn al een voorafschaduwing is van het koninkrijk van Christus. Enzovoorts. Daarmee is het verhaal niet compleet, want er staat in vers 14... En de muur der stad had 12 fundamenten. Wat dat betekent, letterlijk, zou ik u niet kunnen vertellen. Ik ben niet bouwkundig, dus ik weet het niet. Ik weet niet hoe je, het lijkt mij dat je 1 fundament hebt onder de hele muur. Toch? En hoe je 12 fundamenten kan hebben, dat is... Misschien is er iemand die me dat nog eens kan uitleggen. Misschien waren er 12 grote stenen die als basis, 12 rotsen, die fungeerden als belangrijke ondersteuning van de muur of zo. Weet ik veel, ik moet ze ook verzinnen. Mag u ook wat mij betreft, dus weet ik niet. Maar er staat wel, De muur die staat aan 12 fundamenten en in dezelfde namen de 12 apostelen des lands. Die heeft mij van jongs af aan verbaasd. Of toen 12 was of 21 wil ik afwezen. Maar heeft mij altijd verbaasd. Want gaat het nou over Israël? 12 stammen van Israël. De 12 slachten van Israël. Of gaat het over de gemeente? En als het over Israël gaat, wat moeten de namen van de 12 apostelen daarbij? En u weet, er bestaat een oplossing voor dat probleem, is uitgevonden door de ultradispensationalisten. Ik moet ineens aan een glaasje water denken. Aan de ultradispensationalisten, die hebben gezegd, zie je wel, de 12 apostelen hebben met de gemeente niks van doen. Dat is allemaal Israëlitisch wat die lui deden. En ze predikten en verwachten het koninkrijk op aarde. Want ze worden hier genoemd in verband met het koninkrijk en met die stad enzovoorts. En daarna zeg ik, ja, dat is leuk bedacht, maar dat is niet een Bijbelse verklaring. Bovendien, dat klopt niet, want dat is niet wat de discipelen deden. Dat wordt hen aangevreven, maar het is volstrekt onbijbels. Maar het punt is gewoon dat ook de gemeente betrokken is in het bestuur van deze stad. Net als de 12 stammen van Israël. Want de gemeente is niet anders dan een gelovig overblijfsel uit Israël, maar dan een overblijfsel van eerstelingen. Dankjewel. De eerstgeborenen, en een gemeente van eerstgeborenen, staat dus bovenaan in de hiërarchie. De gemeente is dus Israël. Alleen, er is nog meer wat Israël is, althans in de toekomst. En dat vind je hier dus inderdaad gereflecteerd, om zo te zeggen. Want wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk en gemaakt tot koningen en priesters. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En wij zijn onderweg naar onze zoonstelling, onze aanstelling in het eerstgeboorterecht. Wij zijn erfgenamen van God, een mede-erfgenamen met Christus. En daarmee eerstelingen van dat koninkrijk. Bovendien, er is heel wat gediscussieerd over termen als koninkrijk, met name in het Nieuwe Testament. Maar wie de moeite neemt om het term koninkrijk op te zoeken in het Nieuwe Testament, gewoon overal waar het staat, ziet vanzelf, wat ik ook gezien heb, dat Paulus zijn leven lang zegt dat hij actief is, werkzaam is in het koninkrijk Gods. Maar niet in de openbaring daarvan. Maar wel binnen dat koninkrijk. Maar het was binnen de gemeente. Met andere woorden, de gemeente maakt wel degelijk deel uit van dat koninkrijk. Zoals de regering in Den Haag wel degelijk deel uitmaakt van het koninkrijk der Nederlanden. Op een paar mensen, nou, die maken deel uit van de Turkse. Nou ja, oké. Okay. Dat komt dat ik op Urk ben waarschijnlijk, hè? Dan liggen die letters zo bovenop. Nou ja. Zoiets. Natuurlijk, en dus vind je de gemeente ook vertegenwoordigd in die 12 die leiding geven aan het ontstaan, gaven, leiding gaven aan het ontstaan en de opbouw van de gemeente. De initiatie van de gemeente in de eerste generatie van onze bedeling uiteraard. Want het waren die 12 die eerst de Heer volgden en toen trouwens al met z'n 12 een type waren van de gemeente. Want de discipelen waren een type van de gemeente als zodanig. Je vindt het heel nadrukkelijk als ze met z'n 12 aanzitten bij de paasviering, in de nacht dat de Heer verraden werd. En misschien nog het nadrukkelijkst in de laatste woorden van de Heer Jezus met zijn discipelen. Dat was namelijk in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed. Waar hij het had eerst over die discipelen die met hem waren, die God hem gegeven had, en die hij van zijn vader had ontvangen, die hij bewaard had in de wereld en hoe dat heten mag. En dan ineens wordt er gezegd, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor die anderen die door hen enzovoorts. Want ja, die discipelen zijn een beeld van de gemeente. Heb u dat? Ja, dat komt omdat ze de eerste daarvan zijn en daar uitdrukkelijk ook leiding aan geven en met autoriteit gemeentelijke waarheid bekendmaken. En dus, zij worden hier vertegenwoordigd, maar ze zijn er vertegenwoordigd, zoals die namen van de stammen Israëls, de geheel Israël vertegenwoordigen, zo vertegenwoordigen de namen van de 12 apostelen de hele gemeente. En dat is kenmerkend voor dat koninkrijk. Het wordt beheerst, bewaard, gebouwd. Eerst door Christus, daarna door de gemeente, daarna door Israël. En bij elkaar is dat uiteraard één. En dat is wat hier besproken wordt. Want de muren, en dus de fundamenten van de muren en de poorten, die zijn nodig om die stad te maken tot wat het is. Een stad en dus tot een koninkrijk. En weer dus 12 de namen der 12 apostelen. Het is jammer voor Paulus dat hij er niet bij is. Maar had ik u dat anders verteld? Als je de 12 hebt rondom. En 12 is gewoonlijk rondom. Als je de 12 hebt, dan is de vraag, zoek de 13e. En eigenlijk die 13e, dat is niet de 13e, de 13e is de eerste. En daarna volgen pas de 12. Die 13e is van een andere orde. Die is er wel, maar daarom vind je het nooit een opsomming van 13. Omdat hij er niet bij hoort. Maar toch weer wel, hij is van een andere orde. Die is boven. Bovencategorie heet dat. Hè? Misschien, ik geloof dat ik u dat vorige keer gezegd heb, maar dat weet ik niet meer. Je hebt op de klok heb je 12 punten immers. Er staan al cijfertjes bij voor degenen die niet tellen kunnen. Mijn klokje, geen cijfers. Die heb je ook niet nodig eigenlijk. Maar er is een veel belangrijker punt dan die 12, dat is de 13e. Maar dat is de eerste, want dat is het middelpunt. En de 12 staat daaromheen. En voordat je aan die 12 toe komt, heb je eerst die ene. En dat is bij de opbouw van Israël in de woestijn, het kampement, ook het geval. Want je vindt 4x3 rondom, nou ja, in vierkant, net als hier. Maar voor het gemak zeg ik maar rondom. Maar in het midden staat het tabernakel en dat is het stamgebied van Levi. En voor de gelegenheid is Levi dus van een andere orde. Dat is in dat geval uiteraard omdat het de priesterlijke stam is enzovoorts. Maar het verschilt wel eens die opsomming. Trouwens, ik heb die opsommingen wel bij de hand. Dat zijn er maar een paar hoor, want je vindt een opsomming in Genesis 29. Maar daar vind je 11 zonen van Jacob. En dat gaat niet verder dan 11. Omdat Benjamin er nog niet is. Hè? Benjamin was het nakomertje. Maar daar konden we even niet op wachten. Dus we krijgen een rijtje van 11. Maar het is wel een opsomming. Maar het is nog niet compleet. Dan heb je een opsomming in Deuteronomium 33. In de zegeningen, zo heet dat. Maar het zijn de profetieën van Mozes over de stammen van Israël. Daar ontbreekt Simeon. En in Openbaring 12, daar ontbreekt de stam van Dan. Dat is verschillend, het zijn verschillende opsommingen. En dat Simeon ontbreekt, dat roept de vraag op, wat is dan zo bijzonder aan Simeon? Is er iets bijzonders met Simeon dat hij er voor de niet bij staat? En dan moet ik u zeggen, nou, ik zou niet weten waarom hij daar niet bij staat. Maar het bijzondere van Simeon is dat hij nog een andere keer ook ontbrak. Dat was toen voor de tweede keer de broers van Jozef optrokken naar Egypte. Toen was Simeon er ook niet bij. Dat is een goede reden voor. Hij was er nog in Egypte. Simeon, wij leren dat hij gevangen gezet werd. En dan denken we, oh wat jammer voor die man dat hij eruit gehaald wordt. Hij zal wel iets vervelends gedaan hebben wat Jozef zich nog goed herinnert of zo. Maar ik moet u zeggen, wat lollig voor die man. Die krijgt meteen vanaf die dag goed eten in Egypte. Hij is de eerste van alle broers die deel krijgt aan de zegeningen van Jozef. Dat is goed af. En ik kan het rustig zeggen, omdat ik daarna nog een paar Simeons in de Bijbel ben tegengekomen. En dat waren allemaal eerstelingen. Op een of andere manier. Zoals daar zijn Simon Petrus. Dat weet u dat het een eersteling was, toch? Een eerste. Men noemt hem Haantje de Voorste. Ik weet niet waarom, maar een eerste. Simon. Dan krijg je nog die heidenen die tot geloof kwamen en waar het evangelie aan gepredikt werd. Want als je bij Simon Petrus bent, ben je ook bij Simon de Leerlooier. Stinkt wel, maar ja, ik moet hem wel even noemen. Simon de Leerlooier. En noem nog eens wat. Je hebt ook die Simon die dat kruis moet dragen. En ja, de mooiste zou ik vergeten, daarom kijk ik vragend rond. Van achter die bril, ik krijg vragen rond. Ja, die Simeon in Lucas 2 natuurlijk. De allereerste die, buiten Jozef en Maria mag ik aannemen, de allereerste die het kindje Jezus in zijn armen neemt en spreekt over de zaligheid voor de heidenen en voor die volk Israël. Aan de einde der aarde, nou ja, laat maar zitten. Maar het is Simeon, ja. Enzovoort. Ik bedoel, het ligt er wel erg dik bovenop. En voor de gelegenheid wordt hij apart gehaald, wordt hij niet meegenoemd. Omdat hij van een andere orde is. En hij staat dus inderdaad ook voor gemeentelijke waarheid. Ik weet wel, wij zijn geneigd Paulus voorop te laten lopen in het rijtje van belangrijke apostelen van onze bedeling. Daar is ook een goede Bijbelse grond voor. Maar historisch is er ook een goede grond voor om Petrus voorop te laten lopen. Want de Heer zei toch tot Petrus, als het zover is, als het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond, dan ben jij de eerste. En hij kreeg de sleutel dus mee. Simon. Als Simon ontbreekt, Levi ontbreekt en als dan ontbreekt in de laatste opsomming, ik bedoel in de opsomming van Openbaring 7, dat is in die opsomming van die 144.000, weet u wel, 12.000. Nee, uit 144.000 uit alle geslachten van Israël, 12.000 uit die en 12.000 uit die en dan blijken er 12 stammen genoemd te worden. En ontbreekt de stam van Dan. Ik ben geneigd te zeggen dat Dan dus kennelijk in dat geval een bijzondere positie vervult. En ik denk niet een negatieve, ik denk een positieve. Alleen hij wordt kennelijk niet uitgezonden of daarbij vertegenwoordigd bij de prediking van het evangelie in de wereld in die dagen van de wederkomst van Christus. Maar voor zover ik Dan ken uit de Bijbel, zou hij denk ik in de eerste plaats verantwoordelijk moeten zijn voor de inrichting, het herstel van het land. Terwille van de terugverzameling van Israël. Omdat het idee is dat Dan altijd voorop gelopen heeft bij de verstrooiing van Israël. Dan zal zijn volk richten en een spoor nalaten. Hij zal leiding geven. Maar ik zou niet weten waarom hij dan ook niet leiding zou geven bij de terugkeer. En misschien dan ook een spoor nalaten. lijkt me toch redelijk voor de hand te liggen. De kwartiermaker, want dat was de functie van Dan van oorsprong. En meer heb ik daar niet over te zeggen. Maar dan heb je dus ook één in het midden, de centrale man, en de andere 12 rondom, naar alle vier windrichtingen, om zo te zeggen. Waar nog bij komt dat waar Benjamin in de Bijbel, los van zijn geschiedenis verder, maar waar Benjamin in de Bijbel ook beschouwd wordt als een beeld, als een type van het gelovig overblijfsel uit Juda, dat wil zeggen uit het Joodse volk. Nou, als je smal neemt, is de enige die wij kennen, Paulus. Dus daar hoef ik dan verder niks meer over te zeggen. Waar Benjamin beschouwd wordt als een gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël, ben ik van mening dat Dan in de Bijbel ook functioneert als een beeld van het overblijfsel van de 10 stammen in onze bedeling. En dat plaatst hem dus inderdaad apart, geeft hem een bijzondere positie. Dus er zijn er toch altijd 13. En hoe dan ook, je hebt 12 discipelen, maar je hebt de Heer Jezus. En daar draait het om. En ik denk dat het ook redelijk verantwoord is om te zeggen, je hebt 12 apostelen, de 12 heten ze, maar je hebt er nog één en dat is Paulus en daar draait het om. Om maar eens wat te noemen. En gewoon historisch, je hebt 12 stammen van Israël, maar je hebt Efraïm en daar draait het om. Beslot is dat de 13e stam. Waarbij Manasse gewoon staat in de plaats van zijn vader, Jozef. Zo is het in is de gedachte trouwens ook in Openbaring 7. En dan hou je er één over, één aparte. En dat is 13. Efraïm. Maar daar draait het om. Dat is degene die het eerste geboorterecht meekrijgt. Vreemd genoeg. En vandaar de connectie van tussen de gemeente met zijn eerstgeboorterecht en Efraïm en zijn eerstgeboorterecht. Maar goed, daar heb ik het hele weekend over gesproken. Dus ik probeer het nou niet meer te doen. Maar 12 staat dus met grote nadruk voor heerschappij. Wat ik u niet genoemd heb, maar heb ik u vorige keer genoemd, geloof ik. 12 als de tekens van de dierenriem, waarbij we worden beheerst door de tijd. Heb ik u dat verteld? Wij worden beheerst door de tijd. Gisteren heb ik ergens anders verteld. De tijd heet in het Grieks Kronos. Maar Kronos, of Chronos, Kronos, komt van het Hebreeuwse keren. En het Hebreeuwse keren is het Nederlandse kroon. Of hoorn. Dat kan ook. Maar de hoorn staat voor de kroon. Je kan zelfs met hoornen gekroond worden. Dat heb ik nog nagevraagd aan Wiki. De viking, jawel. Zoiets. De kroon. Maar wij worden dus beheerst door Kronos, door de tijd. En de tijd wordt ingedeeld sinds mensenheugenis in 12. Dat wil zeggen de 12 uren van de dag. En daar hebben we meteen ook een 12-tallig stelsel aan overgehouden. Nou, wij niet, we hebben het afgeschaft. De laatste die het overgehouden hebben waren de Britten, geloof ik. In geld, 12-tallig stelsel. Verder zou ik niet weten wie dat nog hanteert. Maar het is lang geweest, omdat de tijd ingedeeld wordt in 12. En dat geldt ook voor het hele jaar, dat ingedeeld wordt in 12 maanden. Oorspronkelijk verdeeld, ontleend aan de 12 tekens van de dierenriem. Je hebt trouwens in de Bijbel ook 12 keer een rechterstoel. Heb je ook linkerstoelen? Nee, je hebt alleen rechterstoelen. Rechterstoel, waar vanaf recht gesproken wordt. Dat is die van Pilatus. Dat is die van Abraham, maar die had er geen één, maar daar heeft men het vertaald met voetstap. Bema in het Grieks. In Handelingen 7. Hij had niks in het land, zelfs geen voetstap. Maar het is het woord voor rechterstoel. En men had het wat mij betreft zo mogen vertalen, geen rechterstoel. Want ja, per slot was de man een koning. Van de koninklijke familie zou je recht moeten spreken, soms deed hij het ook. Ik bedoel, niet spreken, maar zelfs recht doen. Rechterstoel. De rechterstoel van Herodes. De rechterstoel van Gallio. Drie keer zelfs, in Handelingen 18. De rechterstoel van Festus. En de rechterstoel des keizers. Allebei in Handelingen 25. En dan weer die van Festus, nog steeds Handelingen 25. En dan nog twee keer de rechterstoel van Christus. In Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. Het is 12 keer. Of het toeval is, denk het niet, maar gaat over rechtspraak, gaat over regeren. Dat is nou eenmaal per definitie 12. Nou goed, dat moet tot ons doordringen. En als je dan inderdaad 12 palmbomen hebt in die oase, dan spreekt het over dat koningschap. Dat wil zeggen, het is een uitbeelding eigenlijk van de heerschappij van Israël als koninklijk volk, maar misschien wel een uitbeelding meteen van het hele koninkrijk van Christus. En als je Mara achter je gelaten hebt, als je het oude verbond achter je gelaten hebt, als het bittere water zoet geworden is en als het woord dat ten dode was geworden is tot woord des levens, dan kom je in een zeer krachtige positie terecht, Elim, kom je in een zeer krachtige positie terecht, namelijk in het koninkrijk. Waar water te over is en het is goed te drinken, het geeft leven, zijn er fonteinen en niet maar putten. Water borrelt daarop, het is dus naar Bijbelse maatstaven levend water. Overigens hebben wij in de Bijbel ook 12 figuren, mensen, waarvan expliciet wordt vermeld dat zij gezalfd werden. Namelijk 5 priesters, hoge priesters, en 7 koningen. Dat zijn dan Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. En wat de koningen betreft is het Saul en David, Absalom, Salomo, Jehu, Joas en Joahas. Dat zijn, ze hebben met elkaar weinig van doen, maar het zijn er bij elkaar ook 12, 5 en 7. En verder hebben we 12 natuurlijk, dingen als, we hebben 2 zuilen in de tempel, Jachin en Boas, en die zijn elk 12, L in de omtrek. Dan heb je 2 keer 12. Dat komt ook al vaker voor trouwens. Het dubbele, 24, 2 keer 12. Of in de tempel, dat is eveneens 1 Koningen 7. De koperen zee. De jam, de zee, koperen zee. Dat is het koperen wasvat trouwens. Zoals de glazen zee in Openbaring ook gewoon een glazen wasvat is. Hè? Dat u niet denkt dat u erop kunt rolschaatsen. Op de glazen zee. Daar is hij dan toch weer te klein voor. Glazen zee, een glazen wasvat. Maar goed, de koperen zee die rust op 12 runderen. Zo heet dat. Of je hebt de troon, ik meen van Salomo, met 12 leeuwen aan weerszijden. Dat wil zeggen 2x6 was het idee. Tenminste, daar houd ik het dan maar op. Of je hebt de 12 toonbroden, want dat waren er ook 2x6. Ook 12. En die 12 leeuwen die stonden aan weerszijden van de troon. Met de trap naar de troon, overigens. En de 12 toonbroden stonden op een gekroonde tafel. Een tafel met 2 kronen, officieel. Zo wordt het in de Bijbel beschreven. Hm? En dan heb je nog Elisa, die ploegde met 12 span runderen. Daar moeten er dan toch 12-2 geweest zijn. 24 runderen. Allemaal voor één ploeg, is dat niet wat veel? Nou, volgens de Joodse verklaringen waren er 12 ploegen met elk een span runderen daarvoor. En voor de goede orde, ze hadden geen tractors. En ze zetten er ook geen paarden voor. Dat doe je het paard niet aan om zo'n beest voor een ploeg te zetten. Het is een edel dier. Je zet een rund. Zet je voor de ploeg, voor de landbewerking. Dat doen ze in heel de wereld, behalve in Nederland, want dan zetten ze paarden voor de ploeg. Wat heel raar is trouwens. Dat is waar, dat weet iedereen. Door runderen voor te lopen, kar bouwen, of hoe die beesten maar heten, runderen. Awesome voor de ploeg. Maar dit waren de 12. En daar was je mee bezig toen Elia zijn mantel over de schouders van Elisa gooide. Hij maakte hem tot zijn opvolger en gaf hem daarmee autoriteit en macht eigenlijk. Die hij ook daadwerkelijk gebruikt heeft. Daar die 12. Dan heb je de 12 natuurlijk uit de 12 jaren van enerzijds de bloedvloeiende vrouw en anderzijds het dochtertje van Jairus. Maar ze zijn allebei een beeld van Israël. De een van de 10 stammen en de ander van de 2 stammen. En dat zijn dus 12 stammen ook nog trouwens. Maar het gaat over de heersende functie van Israël. Is het het ene huis of het andere huis? Is het het dochtertje van Jairus of toch die onvruchtbare die alsnog vruchtbaar werd? En dat laatste uiteraard, hè. Dat is de tegenwoordige situatie. Maar dat is ook 12. Dan heb je natuurlijk de uitdrukking uit Matthäus 19, vers 28 over de discipelen. Die zouden met Christus in zijn koninkrijk zitten op 12 tronen. Als je 12 discipelen hebt, moet je 12 tronen hebben. Oordelende de 12 geslachten van Israël. Dan heb je nog de 12-jarige Jezus in de tempel. Ja, dat is de koning. Dus vooruit maar. En in Matthäus 26 wordt gesproken over 12 legioenen van engelen. En in Johannes 6 over 12 korven voor het gelovig overblijfsel. Dat zijn korven met brood. Voor de goede orde, ja. Dat u niet denkt dat het de hele familie is. Korven, het zijn amanden met brood, hè. Die blijven over 12 korven. En in Openbaring 12 vers 1... Die andere was Johannes 6, ja. En in Openbaring 12 vers 1... Een kroon van 12 sterren. De vrouw, gekroond. 12 sterren. Wie zou dat nou wezen? Ja. Die hoeft te, hè? Israël natuurlijk, ja. En daarna hier in Openbaring die 12 poorten en de 12 fundamenten en de 12.000 stadia. Met betrekking tot de afmeting van dat Jeruzalem enzovoort. Kortom, 12 staat voor heerschappij en dus voor het koninkrijk van Christus. 12 heeft altijd met heerschappij en met het koninkrijk van doen. En vandaar dus hier in Exodus 15 12 waterfonteinen. Waterfonteinen gaat over leven. In kracht, over kracht ging het al trouwens. Want dat is wat Elim betekent, kracht. Erg veel, daarom staat het in het meervoud. En kracht van onvergankelijk leven, die kent u ook. Hè? Dat heeft van doen met het nieuwe verbond. En dus het hoge priesterschap en koningschap van Christus naar de kracht des onvergankelijke levens enzovoorts. Bovendien, als leven eeuwig is, dan is het krachtig. Logischerwijze. Het wordt voortgebracht door het woord. En dat is hier aan de orde. Want daar is dat water namelijk een beeld van. Dan hebben we nog vervolgens 70 palmbomen. 70 is iets moeilijker. Hoewel 70 toch nogal een paar keer voorkomt. En bij nadering zien wij kwamen 70 tegen in Exodus 1, vers 5. Waar gesproken wordt over de familie van Jacob die naar Egypte ging. In de dagen van Jozef, dat waren er 70. En bij die gelegenheid hebben we ons bezig gehouden met wat dan precies de telling is. Want die is ingewikkeld omdat elders gesproken wordt over 74 en zo. Dus ik hoop dat ik daar niet op hoef terug te komen. Maar het heet daar in Exodus 1... Al de zielen nu, vers 5, die uit Jacobs heup voortgekomen zijn. Dat ze nu denkt dat ze uit de boerenkool kwamen. Waren 7, ik vind het zo mooi zo'n uitdrukking. Sorry, ja. Waren 70 zielen. En dat doch, dat klopt niet, dat zal ik u wel verteld hebben. Het is gewoon en of namelijk, of want, Jozef was in Egypte. En niet doch, want dan denk je dat die Jozef niet bij die 70 hoort, maar die hoort er wel bij. Anders klopt de telling sowieso niet. Maar dat vertalen van dat voegwoord met maar of doch, dat is soms erg hinderlijk. Maar het waren de 70. Los daarvan, maar ik heb dat nooit kunnen checken, los daarvan... kun je ook de geslachten die voortkomen uit Jacob, dat zijn niet de stammen, maar ook wat er verder volgt via de diverse zonen van Jacob. Want die stammen kun je, een clans moet je dat dan noemen, officieel, die kun je inventariseren. Dat wil zeggen de zonen van de zonen van Jacob, de kleinzonen dus van Jacob, kun je inventariseren. En voor sommigen staat dat ze volkeren geworden zijn. Nou ja, van heel veel staat erbij dat ze volkeren geworden zijn en dat hun namen fungeren als de naam van een heel volk, een clan, een volk binnen zo'n stam van Israël. Dat schijnt ook iets van 70 clans op te leveren volgens Joodse traditie. Maar dat kan nog wel zo wezen, maar ik heb dat nooit kunnen checken. Ik heb hier, voor wie wil, heb ik misschien wel... Weet ik niet, heb ik wel iets, zo'n schema bij me van wie er dan Jacob afstamt en zijn zoon en zijn kleinzoon. Ziet ze gewoon niet liggen, dat weet ik niet. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Maar men zegt dan dat zijn er 70. Ik kom, als het precies moet, kom ik niet verder dan wat in Exodus 1 staat. En daar wordt gewoon 70 personen gemeld in het totaal die met Jacob naar Egypte gegaan zijn. Ik meen dat ik hier lijstjes heb liggen. Als ik het, soms weet ik het ook niet meer. Ja, die heb ik hier liggen. Er liggen de 15, dus wie er een hebben wil, kan het meenemen. Dus een lijst van dat spul, genummerd en wel, tot 70 aan toe. Wie er wel bij horen, wie er niet bij horen. Maar los van die 70 die dus deel uitmaken van Israël, heb je nog 12 stammen van Israël, maar dan totaal 70 personen en daarmee 70 stamvaders van diverse volken. Dat is allemaal Israël. Maar los daarvan kennen wij ook 70 volkeren. Daarvan heb ik hier ook 15 lijstjes liggen van welke volkeren dat dan zijn. En dat is uit Genesis 10. Dat zijn dus Sem, Cham en Jafet. En daar de zonen van, en daar de kleinzonen van, en daar de achterkleinzonen van, zo hier en daar. Die geacht worden geworden te zijn tot volkeren. Die heb ik op de lijst staan met nummer erbij, dan kan u dat nakijken. Want het is toch wel een beetje een puzzel hoor, Genesis 10. Maar hij is klassiek. Die is in ieder geval klassiek. 70 volkeren, dus 70 volkeren. Dat wil niet zeggen dat het dan klopt, maar ik bedoel, dat is algemeen erkend, 70 volkeren uit Genesis 10. Daar hoort Assur trouwens niet bij, niet onder die naam althans. Daar horen de Filistijnen trouwens ook niet bij, die worden wel genoemd. Maar die komen dan voort uit de Kaslugieten en die komen dan weer voort uit Ludieten en die komen dan weer voort uit Gam. Maar dat kun je niet onthouden, dat hoeft niet, maar die kunnen het op het lijstje terugvinden. Maar in de opsomming staan de Filistijnen niet. Dat is gewoon een later ontstaan volk. En het belangrijkste volk staat er ook niet in, dat is Israël. Maar ja, die is ook pas later ontstaan. Ja? Aanzienlijk later zelfs. Want die volkeren worden geacht ontstaan te zijn sinds en op grond van Babel, sinds de zonvloed en op grond van in de praktijk de torenbouw van Babel. Dat is 130 jaar na de vloed. Maar 300 jaar na 130 jaar na de vloed ben je bij Abram. Dat is dus 430 jaar na de vloed. Nou ja, 427, oké. Na de vloed. En toen pas werd een begin gemaakt met Israël. En Israël werd pas geboren nog 430 jaar later. Dus die komt in die opsomming niet voor. Israël komt gewoon voort uit het rijtje Sem, Arfaxad, Sela, Heber, Peleg en wat er zo verder volgt. Dus die maakt ook niet deel uit van de 70. Daar is ook nog een goede reden voor. Israël kwam pas laat, maar staat erboven. Omdat het weliswaar een laatste volk was, maar het zou het eerste zijn. En het is voor dat doel dat God Abraham apart zette uit de toenmalige, nou ja, uit de koninklijke familie vanaf Adam. En bevorderde in het eerst geboorterecht. Er zijn dus 70 volkeren. Zodat je twee mogelijkheden hebt in verband met die 70 palmbomen hier. Je hebt de optie dat het de uitdrukking geeft aan de volkeren. Dan krijg je dus de 12 waterfonteinen en dan een parallel in, dat is Israël. De 12 stammen van Israël, dominant, heerschappij, 12 waterfonteinen. Waarom ook niet? God heeft zijn woord aan Israël toebetrouwd en het water is de uitbeelding van het woord van God. En Israël is dus te beschouwen als de bron van levend water. En waar Israël 12 is, kun je dus spreken over 12 waterfonteinen. Heb je die? De neiging bestaat om vervolgens van de 70 te zeggen, dat staat dan voor de 70 volkeren in het koninkrijk. Die is redelijk traditioneel, die verklaring. Begrijp je maar goed. Traditioneel gelooft men überhaupt niet in zo'n koninkrijk. Dus ja, dat gaat dus niet. Maar daar waar men wel gelooft in zo'n koninkrijk, is dit toch een beetje het idee. Als je 70 in de Bijbel tegenkomt, gaat het over de 70 volkeren. Maar ja, ik denk niet dat het klopt. Niet dat het er veel toe doet, maar het doet het, wat het toe doet, is dat we het erover hebben. En dat die 70 staat voor iets van het koninkrijk. Want 70 als verwant aan de 7, 70 als de 7 op het hogere niveau, die 70 staat in ieder geval voor de volkomenheid, heet dat, voor de compleetheid van wat God doet. Dat is 7. De werken Gods worden uitgedrukt in het getal 7. Dat is al zo in Genesis 1 en dat blijft de hele Bijbel door zo. En 70 is niet anders dan een 7, maar dan op het niveau van de tientallen. Dus het blijft toch iets als het volkomen voltooide werk Gods. Ook trouwens, onze gemeentelijke waarheid wordt uitgedrukt in een 7. In ieder geval in de 7 kandelaren en de 7 gemeenten en de 7, wat was het allemaal? Die 7 engelen in Openbaring 1 tot en met 3. Blijft ook gewoon 7. Maar dit zijn 70. Men heeft ervan gemaakt palmbomen. Nou, is dat in zichzelf ook enigszins twijfelachtig? Ik begin ook te twijfelen nu, dus dan begin ik weer ijverig te bladeren in al die papieren die ik hier heb liggen. Maar als je in de Bijbel een palmboom tegenkomt... Ja, nee, dat klopt. Als je in de Bijbel een palmboom tegenkomt, dan is dat gewoonlijk de vertaling van het Hebreeuwse Tamar. Dat is hier ook het geval. Ik ben natuurlijk onzeker door dat Elim, omdat Elim ook vertaald wordt bij gelegenheid met bomen. En zo verklaart men ook dat zo'n plek zo heet. Maar goed, daar heb ik het over gehad, dus dat komt nou niet meer. Palmboom. Een palmboom is Tamar. En Tamar is een naam die nogal tegenkomt in de koninklijke familie. Nou ja, een keer of twee, drie maar. Maar daarbuiten ook niet. En je kent hem uit de geschiedenis van Genesis 38 van Juda. En zijn schoondochter, want dat was het dan toch op een of andere wijze, Juda en Tamar. En Tamar wordt de moeder van, wat er uit het huis van Juda komt, hè, van het hele koninklijke huis. Ik bedoel, de scepter zou van Juda niet wijken, maar dat loopt dan toch via Tamar, die vrouw. En in de geschiedenis van Absalom kom je ook een Tamar tegen. En dat is in het koninklijk huis van Juda. Dus binnen die familie. Heb je dat? Tamar. Maar Tamar is een palmboom. En een palmboom is een boom met een kroon erop. Het is een heel eigenaardige boom. Omdat hij eigenlijk geen takken kent. Zoals wij dat van bomen gewend zijn. Daar groeien meteen bladeren aan. En dat is eenmalig. Zo'n krans, kroon. Een krans van bladeren. En die vallen dan aan het eind van het seizoen af, of zoiets. Of weet ik veel, maar in ieder geval, die vallen af. En dan komt er een nieuwe aan, maar een etage hoger, want intussen komt er een etage bij. Heb u dat nog? En die boom wordt hoger en hoger en de stam ziet eruit als geschubt. Dat zijn de rudimenten. Overblijfselen van de bladeren die eraan gezeten hebben. En de boom wordt hoger en hoger en de kroon wordt hoger en hoger. En die hoge kaarsrechten, bij voorkeur onder ideale omstandigheden, die bestaan niet, maar onder ideale omstandigheden, gooit die boom kaarsrecht omhoog en onderweg kalen, staan maar bovenaan een kroon van bladeren. En het heet ook zo, een kroon, hè. En dat is wat het is, staat voor koningschap. En een palmboom, er zijn er hier 70 van. En om die nou te beschouwen als een uitbeelding van de 70 volkeren, dat lijkt me toch enigszins vreemd binnen dit kader. Want die volkeren heersen niet. Je zou misschien nog net kunnen zeggen dat de volkeren koninkrijken zijn. Maar dat palmbomen nou een beeld zijn van koninkrijken, zo kom ik het toch in de Bijbel niet tegen. Eerder koningen. En dat lijkt me beter te kloppen, maar dan staan die 70 gewoon voor die 70 die met Jacob uit Canaan in Egypte terechtkwamen in Exodus 1, vers 5. Kortom, de 12 wordt geassocieerd met Israël, maar de 70 wordt net zo goed geassocieerd met Israël. Kijk nog even heen en weer in mijn aantekeningen, of ik daar nog wat van vergeten heb. Want dat overkomt me dan ook nog wel. Nee, ik heb u gezegd, ik heb hier een lijstje liggen van die 70 die naar Egypte gingen. En dat is het dan wel ongeveer. Meer heb ik daar verder ook niet over te melden. Ik weet wel zo uit mijn hoofd dat op een feest als het Loofhuttenfeest, daar worden elke dag offers gebracht. En dat is elke dag een ander aantal. Maar als je het helemaal alles bij elkaar optelt, zijn het er toch weer 70. Over de hele week. En inderdaad, in de Joodse verklaring gaat dat over niet de 70 volkeren, maar gaat dat over Israël. Daarna kun je nog fantaseren over het idee dat je misschien binnen Israël van die 70 van die categorieën hebt die verbonden worden met de 70 volkeren uit Genesis 10 enzovoort. Leuke gedachten, maar die krijg je niet kloppen. Dat is het probleem. Nee, dat gaat namelijk niet. Dus doe maar weer. Maar dat dit hier in de woestijn een uitbeelding is van het koninkrijk als zodanig onder het nieuwe verbond, dat mogen duidelijk zijn. Het is een tamelijk ideale uitbeelding van de wereld, de woestijn, waarin je eigenlijk niet kan leven, maar kortom de hele oude schepping. Maar het neemt niet weg dat ergens in die oude schepping dan toch dat koninkrijk gestalte zou krijgen. En dat gaat ook gebeuren. En dus is het profetisch voor dat nieuwe verbond, want dat is het koninkrijk feitelijk. En dat het een verdere uitwerking heeft. Ja, dat zal wel. Hierna trouwens, maar ja, het is voor de volgende keer. Maar hierna in Exodus 16 zijn wij terecht bij dat de Israëlieten geen vlees hebben in de woestijn en daarin wordt voorzien. En dat ze geen brood hebben in de woestijn en daarin wordt ook voorzien. Dat zijn respectievelijk de kwakkelen. Als ik het woord zo hoor, denk ik, dit kan nooit lekker smaken, kwakkelen. Wat eten we vandaag? Kwakkelen. Nou ja, laten we dan maar naar de Chinees gaan, denk ik wel eens. Maar misschien is het juist de Chinees die ons voorziet van kwakkelen. Weet ik veel. Men weet tot vandaag ook niet wat het is hoor, wat voor beesten dat zijn. Men probeert een logische verklaring te vinden, maar ja, die gaat nooit werken natuurlijk, omdat het ons voorgesteld wordt als een wonder. Dus ja, als er een logische verklaring is, dan is dat in ieder geval onjuist. Dus dat gaat ons er niet uitredden. Ik weet het niet, maar het heet wel vlees en dat is bazar vlees. En dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik. En bazaar, vlees. Ja, dat is het woord voor de blijde boodschap. Voor het evangelie. En dat brood, dat manna, dat staat ook voor de blijde boodschap. Het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dus opnieuw gaat het gewoon over precies hetzelfde. Over het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En hier in hoofdstuk 15, het tweede gedeeltje, ben je eerst in Mara, dat is een uitbeelding van het oude verbond. En daarna ben je in Elim, nadat het oude verbond beëindigd is, ben je in Elim. En dat is de uitbeelding uiteraard van het nieuwe verbond en daarmee van het koninkrijk. Meer daarover dus, de volgende keren. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen aan deze plaats. Ons bezig mochten houden met Bijbelse beginselen, Bijbelse woorden. Maar in het bijzonder met de werken die u gedaan hebt en doet en doen zult. Wij danken u daarom dat wij die leven in een duistere wereld niettemin in het licht mogen wandelen, omdat u zich hebt bekendgemaakt. U hebt uzelf gedemonstreerd in de loop van de eeuwen en u hebt bovendien woning gemaakt in onze harten om ons te leiden in heel de waarheid. En wij danken u dat we op die grond ook mogen uitzien naar de vervulling van uw betere beloftenissen aan ons gedaan onder dat nieuwe verbond. Dat we mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. Want Vader, deze wereld is een duistere wereld. Een wereld die u niet kent. En een mensheid die daarom volstrekt het spoor bijster is. Maar we danken u dat wij u mogen kennen. Simpelweg omdat wij ons gebogen hebben voor u en uw woord. En dat woord laten planten in onze harten. Omdat we ons niet zouden laten gelegen liggen aan wat mensen allemaal bedacht hebben. Maar integendeel, ons zouden overgeven aan wat u bedacht hebt en wat u ons hebt bekendgemaakt in dat levenbrengende woord. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.